Nogmaals, goedemorgen. Fijn om elkaar weer te ontmoeten. In een heel andere samenstelling weer. Hè? Onder heel andere omstandigheden. Allemaal een beetje vreemd. Hè? In deze coronatijd, zoals we onze tijd wel noemen. Nu, vanmorgen willen we daar ook een ogenblik over nadenken. In welke tijd we met elkaar leven. En ik wil dat graag doen vanuit Romeinen hoofdstuk 13. Romeinen hoofdstuk 13. En dan lees ik vanaf het 11e vers uit de NBG-vertaling. Romeinen 13 vanaf vers 11. Waar Paulus zegt: u verstaat immers de tijd wel, dat het thans voor u het uur is om uit de slaap te ontwaken. Want het heil is ons nu meer nabij dan toen wij tot het geloof kwamen. De nacht is ver gevorderd, de dag is nabij. Laten wij dan de werken van de duisternis afleggen en aandoen de wapenen van het licht. Laten we als bij lichte dag eerbaar wandelen, niet in brasserijen en drinkgelagen, niet in wellust en losbandigheid, niet in twist en nijd. Maar doet de Heer Jezus Christus aan en wijd geen zorg aan het vlees, zodat begeerten worden opgewekt. Tot zover. Als thema deze morgen voor de overdenking heb ik erboven gezet: in welke tijd leven wij vandaag? Dat is de vraag die ik vanmorgen zou willen stellen aan ieder van u. Vraag u zelf eens af: in welke tijd leven we vandaag? En daar kun je natuurlijk verschillende antwoorden op geven. Ik denk dat we allemaal zullen zeggen: we leven vandaag aan de dag in een ernstige tijd. Als je denkt aan de coronacrisis, en het coronavirus wat rondwaart, niet alleen in Nederland, maar zelfs over de hele wereld. Een tweede golf die er ook weer aankomt hier in Nederland, die eigenlijk al volop begonnen is. Dan denk je, ja, we leven toch in een spannende tijd. Een ernstige tijd. Een heleboel mensen die worden daar ook angstig van. Die worden daar onzeker van. Er zijn zelfs sommige mensen die daar tegen in opstand komen. Dat zoiets gebeurt, die het zelfs ontkennen dat zoiets gebeurt. Denken we maar eens aan de mensen van coronawaanzin die eenvoudigweg willen ontkennen dat dat virus zo gevaarlijk is. En die daar tegen in opstand komen. Nu, ik denk dat we een hele rare tijd leven en dat onze maatschappij daar in zekere zin ook door ontwricht wordt. Een ander antwoord zou kunnen zijn: we leven vandaag aan de dag in een moeilijke tijd. En dat is ook waar. Een tijd waarin er ook in het wereldgebeuren van alles en nog wat op ons afkomt, waarvan je onrustig wordt, waar je bezorgd over bent. Misschien is het ook wel zo dat u in uw eigen leven, in uw persoonlijk leven, een zware tijd meemaakt. Dat kan ook, door persoonlijke omstandigheden die moeilijk zijn. Maar als de apostel Paulus hier zegt, in dit gedeelte: u verstaat immers de tijd wel, u begrijpt wel in wat voor tijd dat we leven, dan doelt hij daarmee eigenlijk op: hebben we geestelijk inzicht? Hebben we begrip, geestelijk begrip, van de tijd waarin we vandaag aan de dag leven? Kunnen we deze tijd geestelijk onderscheiden? En waar Paulus dan op doelt, dat is niet op de tijd in algemene zin, dus het tijdsverloop, maar specifiek de tijd vanuit Gods standpunt gezien. In het licht van het profetische woord van God, dat licht geeft, ook over onze tijd. Profetische woord van God, waar de apostel Petrus over spreekt, in 2 Petrus 1, vers 19. als hij zegt, we hebben het profetische woord en u doet er goed aan daar acht op te geven, want het is als een lam die schijnt in een duistere plaats, totdat de dag aanbreekt en de morgenster, en dat is de Heer Jezus in zijn wederkomst, de morgenster opgaat in uw harten. We hebben het profetische woord van God gekregen, broeders en zusters. En dat profetische woord geeft ons licht, licht in een duistere plaats, zegt Petrus. Het geeft licht ook over de tijd waarin we leven. Want die duistere plaats, dat is deze wereld waarin we leven, waarin in zekere zin geestelijke duisternis heerst. Maar wij mogen deze tijd onderscheiden aan de hand van het profetische woord. Het profetische woord is ons gegeven als een lamp, een licht in een duistere plaats. Als je ergens in een donkere plaats zou zijn, een duistere plaats waar je niet thuis bent, ja, dan kun je je helemaal niet oriënteren. En dan ben je maar wat blij als je een lamp bij je hebt of een zaklantaarn bij je hebt, zodat je een beetje kunt oriënteren waar je moet lopen, want anders zou je ook nog struikelen en vallen. Zo is het profetische woord ons ook gegeven als een lamp ter oriëntatie in de tijd waarin we leven. En het profetische woord zegt ons ook hoe we moeten wandelen, hoe we moeten leven als christenen in de praktijk van het leven van elke dag. Profetisch woord is een lamp en tegelijkertijd is het ook een baken. Een baken waaraan we ons kunnen oriënteren. Zoals een schip vaart op bakens om een veilige koers te varen en vervolgens in de veilige haven aan te komen. Zo hebben wij het profetische woord van God ook als een baken ontvangen. Zodat we in geestelijk opzicht een veilige koers kunnen varen en eenmaal in onze veilige hemelse thuishaven aan kunnen komen. Nu, als de apostel Paulus hier zegt, u verstaat immers de tijd wel waarin u leeft, dan gaat het dus ook om de specifieke tijd waarin wij nu leven. Met zijn specifieke kenmerken. En die specifieke kenmerken, die noemen we de tekenen der tijden. Die noemt de Bijbel de tekenen der tijden. Daarover heeft de Heer Jezus Christus zelf vele malen gesproken. En die tekenen der tijden zijn eigenlijk de wijzers, zou je kunnen zeggen, op de klok van God, die ons laten zien, die ons aangeven hoe laat het is op de klok van God. Het zijn de tekenen der tijden die ons wijzen op de spoedige wederkomst van de Heer Jezus. Daar wijst het allemaal naartoe. Over die tekenen der tijden, nogmaals, heeft de Heer Jezus zelf vaak gesproken. Onder andere in dat bekende hoofdstuk Matteüs 24, en ook in de parallelle gedeelten in de andere evangeliën, waar we dezelfde profetische reden van de Heer Jezus vinden over de eindtijd, over de tekenen der tijden, en die allemaal uitlopen op die geweldige gebeurtenis van de wederkomst van de Heer Jezus, de terugkeer van de Heer Jezus Christus, zijn tweede komst. En als hij dan spreekt over die tekenen der tijden, in Matteüs 24 onder andere, dan noemt hij zo verschillende zaken die zich voordoen in de loop van de tijd. En vooral ook in onze tijd, denk ik. Hij spreekt over valse christussen. Mensen die anderen verleiden, die zich voordoen als een verlosser. Maar die een andere evangelie verkondigen dan wat de Bijbel ons verkondigt. En ze proberen mensen op het verkeerde been te zetten en achter zich aan te slepen. De Heer sprak over oorlogen en geruchten van oorlogen. Revoluties zou je kunnen zeggen, onder de volkeren. Het ene volk dat tegen het andere volk opstaat. Onrust onder de volkeren. Nou, kijkt u maar eens om u heen vandaag aan de dag. En luistert u maar en kijkt u maar naar het nieuws op de televisie. En u ziet hoeveel onrust er onder de volkeren is. De Heer sprak over hongersnoden. Hij sprak over aardbevingen, over verschrikkelijke grote rampen die zouden plaatsvinden, ook grote natuurramp. En in het Lucas-evangelie, daar zegt de Heer, een van de tekenen van de tijd zal ook zijn dat er besmettelijke ziekten zullen komen. Besmettelijke ziekten. Pestziekten, zo worden ze daar genoemd. Maar met besmettelijke ziekten, met die pestziekten wordt bedoeld, er zullen epidemieën uitbreken. Op verschillende plaatsen staat er zelfs bij. En dan denk ik aan onze tijd, waarin we middenin zitten. Dan zijn we midden in die tijd beland, waarin dat soort tekenen heel erg actueel zijn. Het coronavirus, dat over de hele wereld eigenlijk als een pandemie over de hele wereld uitgebroken is. Dat is iets wat we nog nooit meegemaakt hebben. Dat kent zijn weerga niet. En in zo'n tijd leven we nu. De pandemie van het coronavirus. Toch zegt de Heer, als je dan al die tekenen ziet voor je eigen ogen, ziet gebeuren, wees dan niet bang. Want dat moet allemaal eerst gebeuren. Maar dat betekent nog niet dat het het einde is. Het einde. Het einde waarvan? Einde of ondergang van de wereld? Nee, dat is nog niet aangebroken. Nog lang niet aangebroken, zou ik haast willen zeggen. Ook niet het eindoordeel. In die tijd leven we nog niet. Maar het zijn wel allemaal de voortekenen, zou je kunnen zeggen. Het is de inluiding van het oordeel wat gaat komen over deze wereld. En die tekenen, al die tekenen der tijden, ook de coronacrisis waar we vandaag in de dag middenin zitten, die laten ons zien in wat voor tijd wij vandaag leven. En ik ben er stellig van overtuigd dat het vandaag aan de dag eindtijd is. Dat we leven in het laatste der dagen. Waar Paulus over spreekt in 2 Timotheus 3 onder andere. Waar hij zegt, weet wel tegen Timotheus, weet wel dat er in de laatste dagen, zegt hij, moeilijke tijden zullen aanbreken. Vooral voor ons als christenen. Dus er wordt gesproken over de laatste dagen. En op verschillende andere plaatsen lezen we over de eindtijd, waarin profetieën in vervulling gaan. Dat klinkt allemaal misschien nogal onheilspellend, maar daarmee wordt bedoeld, als het gaat over het einde van de dagen, of de eindtijd, het einde van een bepaalde periode. Een bepaalde periode in Gods heilsplan. Dat bedoelt de Bijbel daarmee. Een bepaalde periode waarin we nu leven, en de Bijbel noemt dat de genadetijd. De genadetijd waarin het evangelie verkondigd wordt, sinds de eerste komst van Christus hier op aarde tot aan zijn wederkomst. Je zou kunnen zeggen, in grote lijnen is dat de genadetijd. En in deze genadetijd wordt het evangelie verkondigd aan alle mensen die het maar willen horen, zelfs aan hen die het niet willen horen. Maar ze kunnen die keuze maken voor de Heer Jezus Christus. Ze kunnen tot geloof komen. En ieder die tot geloof komt, die wordt toegevoegd aan de gemeente van de Heer Jezus Christus. Die behouden wordt. Maar de Bijbel zegt ook dat die tijd, die genadetijd, tot voltooiing komt. Dat het tot een einde komt. Dat het tot zijn doel komt. En waar loopt het dan op uit? Nou, voor ons, als we een kind van God zijn, als we de zekerheid hebben het eigendom te zijn van de Heer Jezus, zal het uitlopen op de wederkomst van de Heer Jezus Christus. Die glorieuze wederkomst van de Heer, waar we met blijdschap naar mogen uitzien. Maar voor hen die God niet kennen, voor hen die nog in ongeloof leven, of voor hen die God en de Heer Jezus Christus niet willen erkennen als hun verlosser, zal deze tijd uitlopen op het oordeel. Het verschrikkelijke oordeel van God wat komt over deze wereld. Of ook wel genoemd de tijd van de grote verdrukking. De tijd van de antichrist. Een verschrikkelijke tijd. En ik zou niemand willen gunnen dat hij die tijd zou meemaken. En daarom ook roepen we mensen vandaag aan de dag nog steeds op tot geloof en tot bekering. En als wij dan als christenen wel beseffen in wat voor ernstige tijd we leven, dan moeten we ook goed beseffen dat wat hier staat ook op ons van toepassing is. Dan is het nu de tijd, zegt de apostel Paulus, om uit de slaap, uit je slaap, wakker te worden. Je moet wakker worden. Want het is het laatste uur. Dat zeg ik niet, dat zegt de Bijbel. De apostel Johannes zegt in 1 Johannes 2 vers 18, kinderen, het is het laatste uur. En dat zei hij al bijna 2000 jaar geleden. Moeten we goed beseffen. We leven nu 2000 jaar later. En dat betekent dat we eigenlijk in de laatste minuten van het laatste uur leven. Misschien wel in de laatste minuut. En tikken de laatste seconde weg van dit laatste uur. En daarom, zegt de apostel, is het tijd om wakker te worden. Want de wekker van God die loopt nu af. En God zelf roept ons op om wakker te worden. Aan wie richt zich deze oproep? Nu in eerste plaats tot hen die nog in ongeloof zijn, denk ik. Voor hen geldt dat woord uit Efeze 5 vers 14, waar we lezen, ontwaakt u die slaapt en sta op uit de doden en Christus zal over u lichten. Dat is die oproep tot bekering. Mensen moeten uit hun geestelijke doodslaap wakker worden, opstaan en tot nieuw leven komen, tot wedergeboorte komen. En dat kan maar op één manier, namelijk door te geloven in de Heer Jezus Christus als je verlossen. En dat geldt ook voor al die naamchristenen. Hè? Die misschien wel naar de kerk gaan, die misschien wel vroom doen, hè? Maar het is allemaal schijnvroomheid. In hun hart zijn ze niet werkelijk veranderd. Ook voor hun geldt die oproep tot bekering. Ontwaakt u die slaapt en sta op uit de doden en Christus zal over u lichten. Maar apostel, die schrijft dit woord ook heel bijzonder tot ons als gelovigen. Tot de gelovigen van toen natuurlijk. Maar over hun hoofden heen tot de gelovigen van alle tijden, dus ook voor ons. En ook voor ons geldt dit woord. Het is nu de tijd voor u om wakker te worden. Ook voor ons als ware gelovigen die weer in, misschien wel in een toestand van geestelijke slaap gesukkeld zijn. En dat kan heel gemakkelijk. Dat kan aan ieder van ons overkomen. En geestelijke slaap, dat is in zekere zin geestelijke lauwheid of wereldgelijkvormigheid. Want de Bijbel zegt ons immers dat de wereld slaapt. Hebben we net gelezen met elkaar of net gehoord met elkaar. De wereld slaapt, is in een toestand van doodslaap. Maar ook Gods kinderen kunnen slapen. Dat wil zeggen, ze worden weer aan de wereld gelijkvormig. En ze sukkelen misschien ook wel in slaap. Wat voor gelovigen zijn dat? Nou, dat kunnen gelovigen zoals u en ik zijn. Gelovigen die op de een of andere manier hun levende relatie met de Heer zijn kwijtgeraakt. Doordat ze weer afgedwaald zijn. En daardoor leven ze ook niet meer in de verwachting van de wederkomst van de Heer Jezus. Want als je je relatie met de Heer kwijt bent, dan heb je ook geen zicht meer op de wederkomst van de Heer. En daarom roept de apostel Paulus ons op om wakker te worden. Want, zegt hij, het heil is ons nu meer nabij dan toen wij tot het geloof kwamen. Dat heil, waar hij op doelt, Dat is de volmaakte verlossing die ons straks wacht bij de wederkomst van de Heer Jezus. De Heer zegt ook in zijn profetische rede, als je dan al die dingen ziet gebeuren, die tekenen der tijden, heft uw hoofden omhoog, richt u op, heft uw hoofden omhoog, want uw verlossing is nabij. Uw verlossing is nabij. Als de Heer terugkomt, dan breekt ook onze volmaakte verlossing aan. En de Bijbel noemt dat ook de verlossing van ons lichaam in Romeinen 8. In de Filippenzenbrief daar lezen we dat ons burgerschap in de hemel is, waaruit wij ook de Heer Jezus Christus als verlosser verwachten. Die ons vernederd lichaam, waarin we nu nog zitten, waarin we nu nog wonen, waarin we nu nog leven, die ons vernederd lichaam veranderen zal in een verheerlijk lichaam. Dat wil dus zeggen dat ons lichaam getransformeerd wordt bij de wederkomst van de Heer Jezus, in plaats van dat gebrekkige lichaam wat we nu nog hebben, wat misschien ziek of zwak is, een schat in aarden vaten hebben we vanmorgen gelezen. Het is een aardevat, broos, breekbaar. Nu dat aardevat, dat zal straks veranderen in een verheerlijk lichaam. De Heer Jezus zal dat doen. Straks bij de wederkomst, in een punt des tijds staat er, zullen we veranderd worden en een verheerlijk lichaam ontvangen. We leven nu nog in een vernederd lichaam. Een zondig lichaam, zou je ook kunnen zeggen. Niet dat het lichaam op zich slecht is, maar in het lichaam ervaren we nog wel de gevolgen van de zonde. We kunnen een gebrekkig lichaam. We hebben allemaal een gebrekkig lichaam. En misschien wel een ziek lichaam. Maar bij de wederkomst van de Heer Jezus zullen we een verheerlijk lichaam ontvangen. Een lichaam wat zonder zonde zal zijn. Daar kun je geen voorstelling van maken. Een lichaam wat volmaakt zal zijn. Een lichaam wat hemels zal zijn. Een opstandingslichaam. Gelijkvormig aan het lichaam van de Heer Jezus waarmee hij uit de doden opstond. Zo'n lichaam zullen wij ook ontvangen bij de wederkomst van de Heer Jezus. Want het heil is ons nu meer nabij dan toen wij tot het geloof kwamen. Hoe lang is het geleden dat wij tot geloof kwamen? Ja. Voor de een is het misschien lang geleden dat hij tot geloof gekomen is. En ben je al vele, vele jaren op weg. Voor de ander is het misschien nog maar heel kort geleden dat je tot geloof kwam. Maar al zou je bij wijze van spreken gisteren tot geloof gekomen zijn, dan is de wederkomst van de Heer Jezus ons vandaag meer nabij dan toen wij tot geloof kwamen. Want de wederkomst van de Heer Jezus, beste mensen, die nadert met rasse schreden. En de grote vraag is, zijn we dan klaar? Zijn we dan klaar om hem te ontmoeten? Ach, ik weet het wel, we zijn allemaal maar gewone mensen. En we zijn allemaal dikwijls nog zo gehecht aan het leven hier op aarde. We hebben allerlei plannen en dergelijke. Allemaal dingen waar we nog zoveel waarde aan hechten. En we hechten ook waarde aan onze geliefden die ons omringen. De mensen die ons lief en dierbaar zijn. Dat spreekt allemaal vanzelf. Dat hoort bij het mens zijn. Maar er komt een dag. En misschien wel heel spoedig. Misschien wel veel spoediger dan wij beseffen. Dat de Heer ons roept. En dat hij ons thuis haalt. Het zij als wij sterven, op het moment dat we sterven, of als de Heer terugkomt. En beste mensen, dan moeten we alles loslaten. Maar bedenk goed, we krijgen er zoveel meer voor terug. Het zal zoveel heerlijker worden dan wij ons kunnen voorstellen. We ontvangen de heerlijkheid bij de Heer in de hemel. Het zal volmaakt worden. En ook allen die ons dierbaar zijn en die de Heer Jezus kennen, zullen met ons meegaan naar de hemel. Zijn we klaar? Zijn we klaar om de Heer Jezus te ontmoeten? Als je daar amen op kunt zeggen, als je daar ja op kunt zeggen, dan zit het goed met je. Maar als je daar geen ja op kunt zeggen en amen, dan zou ik je willen oproepen vanmorgen. Laat de wereld met al zijn zondige praktijken los. En richt je volledig op de Heer Jezus. Geef je leven over aan Hem. En leef vervolgens ook vanuit die levende relatie, elke dag, met Hem. En naar de mate dat we met de Heer Jezus bezig zijn, zullen we ook steeds meer naar Hem en naar zijn wederkomst gaan verlangen. En dan doet het ons met de geest en met de bruid in het boek Openbaring roepen, kom, kom, kom Heer Jezus. En het antwoord van de Heer Jezus is, Hij die deze dingen getuigt, zegt, ja, ik kom spoedig. Zijn we er klaar voor? Amen.